Iedereen hartelijk welkom op deze Bijbelkring. We zullen snel beginnen. Ik stel voor dat we deze vergadering, deze bijeenkomst openen met het zingen van Psalm 119. Daarvan het derde vers. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. En het 53ste vers. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet. 119 vers 3 en vers 53. Willen we samen het aangezicht van de Heere zoeken. Heere, u geeft het ons dat we ook aan de avond van deze dag weer een ogenblik samen mogen zijn in onze Bijbelkring, waarop we al heel lang de werken van Bunyan behandelen. Niet omdat die gelijk staan met de Bijbel, want er is niets vergelijkbaar met uw woord. Maar wel omdat hij geput heeft uit die volle schat die uw woord is. En nu we vanavond verder gaan met de christinnenreis en na zullen denken over het huis van de uitlegger, en een aantal dingen zullen bespreken die daaraan het gezelschap van de pelgrims getoond wordt, bidden wij of u de boodschap, de Bijbelse boodschap die daarin vervat ligt, zo aan ons hart wilt leggen dat wij er allen zoals we hier zijn onderwijs uit mogen ontvangen. Het zal vanavond over heel verschillende dingen gaan. Dingen die nu eens voor de een en dan weer voor de ander meer betekenis zullen hebben. Maar er zal voor een ieder van ons iets bij zijn, wat we mee kunnen nemen en mogen overwegen. Heere, laat het vanavond ook zo mogen zijn, dat we de lessen die tot ons komen ter harte mogen nemen en wil u door uw Heilige Geest het onderwijs uit de Schriften zo gebruiken, dat het zij we hier zijn, het zij we meeluisteren voor de kerktelefoon, we door u onderwijs ontvangen mogen. Want dat hebben we nodig. Dat hebben we nodig wanneer we u nog niet kennen. Dan hebben we dat heilzaam onderwijs nodig om van onszelf afgebracht te worden en als een arm verloren zondaar tot u de toevlucht te nemen. En als we iets van de genade van u mogen leren, Heren, dan hebben we voortdurend onderwijs nodig. Want wat zijn uw kinderen arm en ongelukkig zonder de voortdurende bijstand en de voortdurende leiding van uw genade. Wil u dan vanavond zelf ons leiden? Wil ons helpen bij het overwegen en het overdenken van de dingen die onze aandacht moeten hebben vanavond? Wil u luisterende oren geven? Wil u onze harten ontsluiten, Heren, we vragen het. Uit genade om Jezus wil in de vergeving van al onze zonden. Amen. Ik wil dus zoals gebruikelijk nog een klein stukje met u lezen uit de Bijbel. Het gaat om een gedeelte wat pas aan het einde van de dingen die vanavond aan de orde komen een rol gaat spelen. Maar ik wilde het gedeelte lezen uit het slot van Matteüs 23, vanaf vers 34 tot en met vers 39. En daar komen de woorden in voor over de hen en de kiekens. En dat is een van de taferelen die Christiana en haar metgezellen zien in het huis van de uitlegger. Maar zoals gezegd, dat komt eigenlijk helemaal aan het einde. We lezen dus Matteüs 23 vanaf vers 34 tot en met vers 39. We beginnen bij vers 34, waar de Heere Jezus zegt, daarom ziet, ik zend tot u profeten en wijzen en schriftgeleerden, en uit dezelve zult gij sommigen doden en kruisigen, en sommigen uit dezelve zult gij geeselen in uw synagogen, en zult hen vervolgen van stad tot stad, opdat op u komen al het rechtvaardige bloed, dat vergoten is op de aarde van het bloed des rechtvaardigen Abels af, tot op het bloed van Zacharia, de zoon van Barachia, welke gij gedood hebt tussen de tempel en het altaar. Voorwaar, zeg ik u, al deze dingen zullen komen over dit geslacht. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergaderd onder de vleugelen, en gij lieden hebt niet gewild. Ziet uw huis worden u woest gelaten. Want ik zeg u, gij zult mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult, gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren. Tot zover het gedeelte uit het woord van God wat we ter inleiding willen lezen. We gaan dan vanavond verder met de christinnenreis en ik heb erboven geschreven als samenvattend thema het huis van uitlegger. En daar staat tussen haakjes achter één, want we zullen vanavond zeker niet met alles wat in het huis van uitlegger aan de orde komt, gereed kunnen komen. We vatten eerst kort samen wat de vorige keer behandeld is, dan kunt u in ieder geval weer weten waar we gebleven waren. Die vorige keer waren we er getuigen van hoe Christiana en haar reisgezellen het gebouw van de enge poort met vreugde in hun hart en onder aangename weersomstandigheden verlaten. Ik herinner nog even aan dat Bunjam met het binnengaan door de enge poort het moment van de wedergeboorte aanduidt. En de blijde omstandigheden waaronder de pelgrims hun reis voortzetten, zijn een herinnering aan de vreugde die de eerste lichtstralen van de genade veroorzaken wanneer zij de duisternis in het hart verdrijven. Als iemand wederom geboren wordt en het licht van Gods genade in zijn hart opgaat, dan is het alsof alles van vreugde en van vrede en van blijdschap spreekt. Maar die lichte en blijde toon verandert snel. De weg die de pelgrims na de enge poort gaan moeten, wordt al spoedig omringd door allerlei gevaren en ook door allerlei verzoekingen. Het eerste is dat de jongens van Christiana vruchten van de bomen uit de tuin van Satan plukken. Aanvankelijk heeft dat nog geen gevolgen, dat blijkt pas later. Maar vrijwel onmiddellijk daarna wordt het hele reisgezelschap overvallen door twee afzichtelijke gestalten. Zoals we zagen worden daarmee twee demonen, twee dienstknechten van de Satan, aangeduid. Deze twee gevallen engelen dreigen de pelgrims te overweldigen. Maar op het laatste moment en als de nood het hoogst is, komt een strijder uit het poortgebouw hun te hulp. Zijn naam is Bevrijder. En nadat hij hun van de vijanden verlost heeft, die over de muur vluchten, vermaant hij hen. Want hoewel ze zwakke vrouwen waren, hebben zij bij de poort niet om een begeleider, om een beschermer gevraagd onderweg. Christiana antwoordt daarop dat dat kwam omdat zij door de vreugde die hun ten deel gevallen was, helemaal niet aan gevaren dachten. En bovendien vraagt ze zich af waarom de Heere zelf geen beschermer heeft meegezonden, want hij weet toch hoe zwak ze zijn. Bevrijder antwoordt daarop dat de Heere dat zeker doen wil. Maar hij wil om die bescherming gebeden zijn. Als deze redder in nood dan weer teruggekeerd is, zet het reisgezelschap zijn tocht voort. En Barmhartigheid en Christiana praten nog even na over de overval en de uitredding die daarna volgde. En hier beginnen we met het gedeelte te lezen wat Bunjan schreef in de Christinnenreis. Ik lees eerst weer het gedeelte in vertaling en daarna geven we wat uitleg en kanttekeningen. Dat is paragraaf 22 en je zou daarboven kunnen schrijven de vergeten waarschuwing. Bunjan schrijft dan, daarop zei Barmhartigheid, wat is dit een tegenslag? Ik had er vast op gerekend dat wij nu allen gevaren te boven waren en geen tegenslagen meer zouden ondervinden. Uw onervarenheid, lieve zuster, verontschuldigt u in veel opzichten, zei Christiana. Maar wat mij betreft, mijn zonde is veel groter dan de uwe, omdat ik van dit gevaar wist voordat ik de deur uitging. En toch trof ik niet tijdig voorzorgsmaatregelen daartegen. Daarom mag men het mij ernstig kwalijk nemen. Toen vroeg Barmhartigheid, hoe wist je dat voordat je van huis ging? Verklaar mij toch dit raadsel. Wel, zei Christiana, ik zal het je vertellen. Voor ik mijn huis verliet, had ik 's nachts, terwijl ik sliep, een droom. Ik meende twee mannen te zien staan die zo sprekend als dat maar mogelijk is op deze twee booswichten leken. Ze stonden aan het voeteneind van mijn bed en spraken erover hoe ze mijn behoudenis zouden kunnen verhinderen. Ik zal het je in hun eigen woorden zeggen. Ze zeiden, het was in de tijd dat ik in diepe ellende verkeerde, wat zullen wij met deze vrouw doen? Want of ze nu waakt of slaapt, ze roept maar om vergeving. Als wij haar laten voortgaan zoals ze nu begonnen is, dan zullen wij haar kwijtraken, net als haar man. Dit had me, zoals je begrijpt, voorzichtig moeten maken en voorzorgsmaatregelen moeten doen nemen, toen dit nog mogelijk was. Wel nu, zei Barmhartigheid, nu ons door deze nalatigheid gelegenheid is gegeven om onze eigen onvolmaaktheid te leren kennen, heeft de Heere hierin aanleiding gezien ons de rijkdommen van zijn genade te openbaren. Want hij is ons zoals we zien, met ongevraagde gunst achterna gegaan en heeft ons enkel en alleen om zijn welbehagen bevrijd uit de handen die sterker waren dan wij. Tot zover Bunyan en tot zover dit gedeelte. Als we dit gedeelte op ons laten inwerken, dan is duidelijk dat Christiana zich hier op zich laat inwerken dat zij gewaarschuwd was. Ik heb het de vorige keer al even aangestipt. In een droom, toen ze zelf onder overtuiging van zonde liep, heeft ze die twee booswichten al zien staan bij haar bed en heeft ze hen horen overleggen. En daaruit was duidelijk dat die twee het op haar ondergang gemunt hadden. Dat had haar waakzaam moeten maken. Of liever gezegd, dat had haar moeten uitdrijven tot waakzaamheid en gebed. De woorden waakt en bid opdat gij niet in verzoeking valt, is een schriftwoord dat geen pelgrim ooit mag vergeten. Ja, maar vraagt iemand, hoe waarschuwt de Heere dan? Gaat dat altijd door dromen? U weet wel dat ik met dromen erg voorzichtig wil zijn. Het is in elk geval zo dat de Heere, nu wij de Bijbel hebben, niet meer door dromen allerlei openbaringen geeft. Hij spreekt door zijn woord en geest. Maar ook al houden we dat als uitgangspunt vast, dat de Heere door zijn woord en geest spreekt, toch acht ik het niet helemaal onmogelijk dat ook vandaag nog een waarschuwing tot ons kan komen via een droom. Dan bedoel ik dat in dit opzicht. Wij kunnen zo met geestelijke dingen bezig zijn dat die dingen zelfs onze dromen gaan beheersen. En als er dan in een droom een waarschuwing tot ons komt die in overeenstemming is met het woord van de Heere, dan zouden we er toch heel onverstandig aan doen, dacht u niet, om die waarschuwing zomaar naast ons neer te leggen. Maar al acht ik het niet onmogelijk dat de Heere soms zijn woord gebruikt in een droom om ons te waarschuwen, toch denk ik dat we het veiligst gaan door te stellen dat de Heere zijn woord wil gebruiken en vooral allerlei roepstemmen in zijn woord wil gebruiken om ons te vermanen. En het gebeurt nogal eens, dat worden we in dit gedeelte van de Christinnenreis heel duidelijk gewaar, het gebeurt nogal eens dat die waarschuwingen heel krachtig tot Gods kinderen komen op momenten dat zij die niet verstaan. Er zijn soms waarschuwingen die op het hart gedrukt worden, waarvan de klem en de kracht pas later duidelijk wordt. En meestal is het dan zo dat de ware gelovigen zich die waarschuwingen pas later herinneren en dan tot hun schande en tot hun schade ontdekken dat zij niet genoeg rekening gehouden hebben met de woorden van God. Als voorbeeld zou u onder andere kunnen denken aan Simeon Petrus. Simeon Petrus is vele malen gewaarschuwd door de Heere Jezus Christus, als ik wel geteld heb, minstens 3 keer voordat Christus zijn lijdensweg ging, waarbij de Heere Simeon Petrus waarschuwde dat hij hem eenmaal zou verloochenen. Maar Simeon Petrus, door hoogmoed en ook door een blindheid die samenhing met al te veel ijver, geloofde daar niets van. Pas toen het werkelijkheid werd dat de Heere gearresteerd was en dat hij stond in de hof bij Caiaphas, pas toen hij werkelijk gedaan had waarvoor de Heere hem al gewaarschuwd had, toen werd hij indacht. En zo is het nog vaak, beste vrienden, in het leven van Gods kinderen. Het ontbreekt vanuit de prediking van het woord, vanuit het lezen van het woord, vaak niet aan de waarschuwingen. Maar het lijkt alsof waarschuwingen soms niet doordringen. Zeker wanneer Gods kinderen zich op een weg van blind afdwalen begeven. En pas wanneer het echt zo ver gekomen is dat ze in zonde gegleden of gevallen zijn, dan worden ze indachtig. Ik moet hier nog iets bij zeggen. Dit soort verzoekingen, waardoor de kinderen van God soms indachtig worden de waarschuwingen die de Heer al eerder gegeven had. Die verzoekingen treden vooral op, zo lezen we hier in de Christinnenreis, in tijden van licht. Denkt u het zich even in, ze zijn door de enge poort gegaan. Het licht van de genade en van de bevrijding is in hun ziel doorgedrongen. Dan lijkt alles goed. Dan doen mensen die de Heere vrezen soms vele beloften. Dan denken ze misschien van zichzelf, en dat is echt gemeend. Heere, nu zal ik u nooit meer bedroeven. En omdat het weer zo gunstig is en de vrede in hun hart woont en alles zo gemakkelijk lijkt, denken ze niet aan de ernstige waarschuwing waakt en bidt, en vergeten ze wakende en biddende te zijn. Juist dan slaat de verzoeking toe, als ze er het minst op bedacht zijn. Owen schrijft in zijn boek over de inwonende zonde heel aangrijpend en indringend over deze dingen. Dat juist de tijden van veel genade soms de verleiding zo groot is om de waakzaamheid te vergeten. Laten wij deze les uit de Christinnenreis, die ook een les is uit de Schriften, niet vergeten. En in tijden als het geestelijk zo goed is en de wind mee is, als ik het zo mag zeggen, het wakend bidden en het biddend waken niet vergeten. Uit deze moeilijke weg en deze strijd, en dat is het laatste wat ik in deze paragraaf wil zeggen, laat de Heere toch nog iets goeds voortkomen. Ik moet daarbij denken aan het woord uit Romeinen 8, dat de Heere alle dingen voor degene die naar zijn voornemen geroepen zijn, mede laat werken ten goede, zelfs hun afdwalingen en zelfs hun inzinkingen. Want barmhartigheid zegt, en het staat er zo fraai, denk ik, door deze nalatigheid heeft de Heere ons gelegenheid gegeven om onze onvolmaaktheid te leren kennen. Kijk, beste vrienden, dat is een punt wat we niet moeten vergeten. Als je door de Heere uit de nood en uit de strijd verlost wordt, dan brengt dat altijd onderwijs met zich mee. Je leert weer eens opnieuw zien, zegt barmhartigheid, hoe onvolkomen, hoe zondig je bent in zichzelf. En dat is genade, als de Heere je daar iets van laat zien. En bovendien, zo gaat ze verder, heeft de Heere hierin aanleiding gezien om zijn genade des te rijker te openbaren. Want hij is ons ongevraagd nagewandeld met zijn gunst. En heeft ons ongevraagd verlost uit de handen die sterker waren dan wij. Vroeger werd in dit verband vaak gesproken van achtervolgende genade. De Heere gaat zijn kinderen met de genade achterna. Zelfs wanneer ze struikelen. En die genade achtervolgt hen en brengt hen weer op het rechte pad. En zo komt uit dit donkere, uit dit verkeerde, uit deze wankelende toestand, toch nog iets goeds voort. Dat heeft God gedaan, zegt barmhartigheid terecht. We gaan verder met de volgende paragraaf, en dat is de 23e. En daar schrijf ik boven, de ontvangst in het huis van uitlegger. En nu lees ik een wat langer stuk, wat eigenlijk ook niet zoveel commentaar van mij behoeft, maar het is nodig dat we het even lezen om de draad van het verhaal vast te houden. Dus paragraaf 23, de ontvangst in het huis van uitlegger. Toen zij zo nog een poosje langer hadden doorgesproken, schrijft Bunyan, kwamen ze in de buurt van een huis dat aan de kant van de weg stond en gebouwd was tot verkwikking van de pelgrims. Hierover kunt u een uitvoerig verhaal vinden in het eerste deel van dit verslag van de pelgrimsreis. Zij gingen naar dit huis toe, het huis van de uitlegger. En toen ze bij de deur kwamen, hoorden zij in het huis druk praten. Ze bleven luisteren en meenden dat zij Christiana met name hoorden noemen. U moet namelijk weten dat het gerucht haar vooruit gegaan was dat zij met haar kinderen aan de pelgrimstocht was begonnen. En dit gerucht was voor hen des te verheugender, omdat zij gehoord hadden dat zij de vrouw van Christen was. De vrouw die enige tijd geleden er nog niets van wilde weten om op pelgrimsreis te gaan. Zodoende stonden Christiana en haar reisgenoten stil en hoorden de mensen daarbinnen een goed getuigenis van haar geven, terwijl zij er niet de minste vermoeden van hadden dat zij aan de deur stond. Ten slotte klopte Christiana aan, zoals ze dat al eerder aan de poort gedaan had. Toen zij geklopt had, kwam er een jong meisje naar de deur, opende die, keek naar buiten en zie, daar stonden twee vrouwen. Toen zei het meisje tot hen, wie wenst u in dit huis te spreken? Christiana antwoordde, we begrijpen dat dit een huis is waar pelgrims onthaald worden, en wij die hier aan de deur staan zijn zulke pelgrims. Daarom verzoeken wij u vriendelijk om ons binnen te laten, want zoals u ziet is het al heel laat op de dag, en wij zouden vanavond niet graag verder gaan. Het meisje zei daarop, zeg mij alstublieft hoe u heet, opdat ik mijn Heer daarbinnen uw naam kan noemen. Mijn naam is Christiana, was het antwoord. Ik ben de vrouw van die pelgrim die enige jaren geleden langs deze weg gereisd is. En dit zijn zijn vier kinderen. Dit meisje is mijn reisgenote die met ons op pelgrimstocht is gegaan. Toen liep Onschuld, want dat was de naam van het meisje, snel naar binnen en zei tot hen die daar waren, wie denken jullie dat daar buiten aan de deur is? Christiana met haar kinderen en haar reisgenoten. En zij staan allen te wachten om hier binnengelaten te worden. Toen sprongen ze op van vreugde en gingen heen om het hun meester te vertellen. Deze kwam naar de deur, zag haar aan en vroeg, ben jij die Christiana die onze vriend Christen achterliet toen hij het leven van een pelgrim begon te leiden? Ja, zei Christiana, ik ben de vrouw die zo hardvochtig was om het verdriet van mijn man te minachten en hem alleen op reis liet gaan. En dit zijn zijn vier kinderen. Maar nu ben ik ook gekomen, want ik ben ervan overtuigd dat dit alleen de goede weg is. Daarop zei uitlegger, dan wordt aan u vervuld wat ook geschreven staat van de man die tot zijn zoon zei, ga heen, werk heden in mijn wijngaard. En hij zei tot zijn vader, ik wil niet. Maar daarna kreeg hij berouw en ging toch. Toen zei de Christiana, zo zei het, amen. God maken dit schriftwoord aan mij waar en geven dat het einde vrede is en dat hij mij dan zonder vlek en onberispelijk mag vinden. Maar waarom blijf je toch buiten staan, vroeg uitlegger. Kom binnen, dochter van Abraham. Wij hadden het juist over je, want even tevoren was ons ter oren gekomen dat je pelgrim geworden bent. Kom, kinderen, kom ook binnen. En jij, meisje, kom toch ook binnen. Zo liet hij hen allen het huis ingaan. Zodra ze binnen waren, verzocht men hen te gaan zitten en wat uit te rusten. Toen ze dat gedaan hadden, kwamen zij aan wie de verzorging van de pelgrims in het huis was toevertrouwd, de kamer binnen om hen te begroeten. De een na de ander had een glimlach op het gezicht. Ja, zij allen straalden van vreugde dat Christiana pelgrim geworden was. Ze keken ook de jongens vriendelijk aan en streken met de hand over hun gezicht als teken dat ze hartelijk welkom waren. Ook tegenover barmhartigheid gedroegen ze zich liefdevol en heten hen allen welkom in het huis van hun meester. Na een poosje nam uitlegger hen mee naar zijn kamers, die een diepe betekenis hebben, omdat de avondmaaltijd toch nog niet gereed was. Daar toonde hij hun wat Christen, de man van Christiana, enige tijd geleden ook had gezien. Hier zagen zij dus de man in de ijzeren kooi, de man met zijn bange droom, de man die zich met het blanke zwaard een weg baande door zijn vijanden, en het schilderij van de grootste van hen allen, tezamen met al die andere dingen die toen voor Christen van zoveel betekenis waren geweest. En hier breken we deze paragraaf af. Waar gaat het hier om? We moeten een aantal dingen zowat op een rij zetten. Het eerste wat ons opvalt is dat ze hier weer opnieuw op een plaats komen die ook in de christenreis, het eerste deel, al uitvoerig genoemd is. We hebben dat steeds weer gemerkt. De enge poort was de plaats waar christen klopte en binnenkwam. De enge poort was ook de plaats waar Christiana klopte en binnenkwam. Na de enge poort kwam christen tenslotte aan bij het huis van uitlegger. En ook Christiana komt bij datzelfde huis aan. En de schrijver van de christenreis, Bunyan, tekent aan: over dit huis van de uitlegger kunt u een uitvoerig verslag vinden in het eerste deel van de pelgrimsreis. We gaan natuurlijk niet uitvoerig ophalen wat een hele poos geleden over dat huis van uitlegger is gezegd toen we de eerste keer bij dit huis stilstonden in de christenreis. Alleen de hoofdpunten. Het eerste wat we toen hebben benadrukt is dat dit huis van uitlegger ons laat zien hoe mensen die pas op de weg zijn, die pas zijn binnengegaan door de enge poort, onderwijs nodig hebben. Dat heeft Bunyan er vooral mee willen uitleggen. Iemand die bekeerd is, heeft onderwijs nodig. Mensen die tot verandering gekomen zijn, dat zijn niet mensen die alles hebben en die er zijn. Nee, die hebben het onderwijs en de leiding van het woord en van de geest van God dringend nodig. Zo is het ook met Christianen. En dan laat Bunyan dat uitbeelden door te spreken over een huis waarin christen en nu ook Christiana, barmhartigheid en de kinderen worden rondgeleid door allerlei kamers. En degene die hen rondleidt, die hen onderwijs geeft, is uitlegger. Het is ook hier duidelijk dat die uitlegger een belangrijk persoon is. Hij heeft in zijn huis vele die hem dienen. Hij zelf is iemand die een hoge positie inneemt. En we hebben het bij het eerste deel van de christenreis gehoord dat uitlegger het symbool is voor de Heilige Geest. Die door het woord en vooral door allerlei beelden en geschiedenissen van het woord onderwijs geeft. Uitlegger. De Heilige Geest. Iets om even vast te houden. En als we dan zien dat Christiana en haar metgezellen in dat huis van uitlegger komen, dan is het eerste wat gebeurt nadat ze welkom geheten zijn, dat ze in al die kamers gebracht worden waar ook christen geweest is. Bunyan gaat daar nu eigenlijk heel snel aan voorbij. Hij zegt niet precies wat ze gezien hebben. Hij laat ook ons niet weten wat voor reacties Christiana en de kinderen en barmhartigheid hadden toen ze de man op het schilderij zagen en het vuur dat bleef branden, ook al werd er water opgegooid, en de man in de ijzeren kooi en de held die zich met het blanke zwaard een weg baande door allerlei vijanden. Hij noemt het alleen maar. Maar we moeten niet vergeten, want dat is belangrijk voor de uitleg van de dingen die volgen, dat Christiana en haar metgezellen dus ook al die dingen gezien hebben die christen gezien heeft en in al die kamers zijn geweest. Daarmee hebben we eigenlijk het belangrijkste over dit stukje, over deze paragraaf gezegd. Ik wil er alleen nog aan toevoegen dat het heel opmerkelijk is dat wanneer Christiana en haar metgezellen bij het huis van uitlegger aankomen, dat er in dat huis door de vrouwen die daar dienen over hun gesproken wordt. Want het gerucht dat Christiana op pelgrimsreis gegaan is, is er al vooruit gegaan en dat gerucht is ook doorgedrongen in het huis van de uitlegger. En terwijl de mensen binnen het helemaal niet weten dat Christiana aan de deur staat met haar gezellen, wordt over haar een goed getuigenis gegeven. Heb je het gehoord? Zij is ook op pelgrimsreis gegaan. Daarmee tekent Bunyan iets wat hij in zijn eigen leven natuurlijk meermalen heeft meegemaakt. Als hij met zijn aanbeeld en zijn andere gereedschappen in een zak op zijn rug door het land trok om als ketellapper potten en pannen te herstellen, dan kwam hij ook wel eens aan een deur die half open stond en hoorde hij binnen allerlei gesprekken. En Bunyan was misschien ook wel eens een beetje nieuwsgierig en dan bleef hij voordat hij klopte nog maar even staan luisteren. Hij heeft hiermee willen uitbeelden, beste vrienden, dat het soms zo kan zijn dat mensen die door de Heere bekeerd zijn, soms onverwachts anderen over hen horen spreken. En dan goede woorden over hen horen spreken. Daar zijn ze zelf verwonderd over. Denken die mensen zo over mij? Dat is veel te groot. Dat is veel te goed. En Christiana zegt ook, als ze aan de deur welkom wordt geheten, ik ben die vrouw die zo hardvochtig was, dat ik mijn man alleen liet gaan en dat ik geen behoefte had aan de pelgrimsreis. Maar nu weet ik dat dit de goede weg is. Daar zit een les in, laten anderen goed over ons spreken. Laten wij zelf altijd klein en nederig zijn wanneer het over onszelf gaat. Want er is niets zo tegenstrijdig dan iemand die een kind van God is. Of belijdt een kind van God te zijn. En altijd pronkt met zijn eigen veren. Laten anderen goed van ons spreken. Laten wij zelf met ootmoedigheid bekleed zijn. Dat is de les die daarin ligt, dacht ik. En dan wordt zij, ook al spreekt ze nederig en ootmoedig over zichzelf, welkom geheten door uitlegger. En dan zegt uitlegger, waarom blijf je toch buiten staan? Kom binnen, gij dochter van Abraham. Wat bedoelt uitlegger met die woorden? U weet, je kan het woord zoon of dochter van Abraham op verschillende manieren bedoelen. Dat is in de Bijbel al zo. Je kan het allereerst bedoelen in de letterlijke zin. Alle kinderen van Abraham zijn letterlijk zonen en dochters van Abraham. Zo was Isaac, zo was Ismaël een zoon van Abraham. En vanuit die gedachtegang noemen de Joden zich bij voorkeur kinderen van Abraham of Abrahams zaad. En in die algemene zin is het zo dat alle Israëlieten en ook, nieuwtestamentisch gezegd, alle verbondskinderen, kinderen van Abraham genoemd kunnen worden. Maar de Bijbel spreekt ook over zoon van Abraham en dochter van Abraham in een hele bijzondere betekenis. Dan bedoelen ze wedergeboren kinderen van Abraham. In de geschiedenis van Zacchaeus vindt u het bijvoorbeeld. Dat Zacchaeus door de Heer Jezus Christus wordt opgezocht. En dan wordt gezegd, overmits ook deze een zoon Abrahams is. En dan bedoelt de Heer Jezus Christus dat niet in uiterlijke verbondsmatige zin. Maar dan bedoelt hij dat in de zin van een wedergeboren kind van Abraham. En zo bedoelt Bunyan het ook. Al weet Bunyan, hij was genoeg thuis in de Bijbel, dat de naam zoon en dochter van Abraham ook letterlijk bedoeld kan zijn. In geestelijk opzicht zijn alleen die kinderen van Abraham die een waar geloof bezitten. Die in de weg van wedergeboorte en bekering hetzelfde geloof bezitten als dat Abraham dat bezat. En dat moeten wij goed vasthouden. Al is het een grote zegen dat wij op het erf van het verbond leven. En al mag bij iedere doopbediening vrijmoedig gezongen worden, het verbond met Abraham zijn vriend bevestigt hij van kind tot kind. Alleen dan zijn we ware kinderen van Abraham. Kinderen van Abraham in volle rechten. Wanneer wij door bekering en geloof die schatten die aan Abraham beloofd zijn ook persoonlijk hebben leren kennen. Calvijn heeft het zo prachtig onder woorden gebracht. Onder Abrahams kinderen zijn twee soorten kinderen. Er zijn twee soorten verbondskinderen. Er zijn er, net als Ismaël, die alleen maar uiterlijk kind van het verbond zijn. Maar uiteindelijk door hun eigen schuld en door hun eigen ongeloof omkomen. Maar er zijn er ook die door genade, net als Isaac, een gelovig kind geworden zijn. Dat zijn de echte kinderen van Abraham. En daar zit de vraag natuurlijk naar ons toe in opgesloten, naar u en naar mij. Zijn wij zo al kind van Abraham geworden, dat we niet genoeg hebben aan de uiterlijke verbondsrelatie? Want de Joden zeiden het ook tegen de Heere Jezus, wij zijn Abrahams zaad. En de Heere Jezus zei, jullie zijn niet het echte zaad van Abraham. Want dan zou je leven zoals Abraham leefde. Nee, echte kinderen van Abraham zijn we alleen door wedergeboorte en geloof. Dan worden we zonen en dochters van Abraham in eigenlijke zin. En zo wordt Christiana met haar reisgezellen welkom geheten. Kinderen van Abraham. In de eigenlijke zin. Door wedergeboorte. En door bekering. Dat hebben wij uiteindelijk toch ook nodig. Wil het wel zijn met ons. Op weg naar de eeuwigheid. We gaan nu nadenken over een aantal dingen die in het huis van uitlegger aan Christiana, aan barmhartigheid en aan de kinderen worden getoond. Dat zijn, zoals ik tijden geleden ook al in verband met Christen gezegd heb, een aantal taferelen, beelden. U weet dat Christen in allerlei kamers werd binnengeleid en in elke kamer zag hij wat anders. Zo gebeurt het ook met Christiana. En als we dat op ons laten inwerken, ook in de geest van de tijd waarin Bunyan leefde, dan gebeurt hier iets heel opmerkelijks. In die tijd, het midden van de 17e eeuw, werden er heel wat boeken uitgegeven. Boeken voor ouderen, maar ook boeken voor kinderen. Waarop iedere bladzij een prentje stond. Men noemde dat een embleem, een klein tekeningetje. En daaronder stond een kort gedichtje of een korte beschrijving. Bijvoorbeeld, heel bekend is, een embleem, een tekeningetje van een aambeeld. En daaronder stond dan een gedichtje, een aambeeld is de kerk, wanneer ze wordt geslagen, zo doet ze anders niet dan dulden en verdragen. Maar alle hamers die op deze aambeeld slaan, zijn op het lest te pletteren gegaan. Een prentje dus, met een gewoon ding uit het gewone leven, een embleem, en daar werd dan een geestelijke les uitgetrokken. Van die plaatjes met korte gedichtjes zijn er in die tijd heel veel geschreven. Bunyan zelf heeft ook zo'n boekje gemaakt. Hij heeft het de titel gegeven, A Book for Boys and Girls, een boekje voor jongens en meisjes, waar allemaal van die houtsneden, van die prentjes in staan met korte gedichtjes. Nou, wat er in het huis van de uitlegger gebeurt, dat doet eigenlijk heel sterk denken aan die emblemen. Een prentje, een afbeelding, een tafereel. En daar wordt door de uitlegger, dan weliswaar niet in dichtvorm, maar een geestelijke les uitgetrokken. En zo gaan we luisteren naar de eerste kamer die Christiana en haar reisgezellen bezoeken met de uitleg die uitlegger geeft. Paragraaf 24 en de titel is De man met de mesthark. Ik lees Bunyan weer letterlijk in vertaling. Toen dit voorbij was, Bunyan bedoelt daarmee toen dit welkom voorbij was, en ze dus alle vertrekken gezien hadden die Christen ook al gezien had. Toen dit voorbij was en Christiana en haar metgezellen deze dingen enigszins op zich hadden laten inwerken, nam uitlegger hen opnieuw mee. Nu bracht hij hen eerst naar een kamer waar een man was die alleen maar naar beneden kon zien en een mesthark in zijn hand had. Er stond ook iemand boven zijn hoofd met een hemelse kroon in zijn hand, die hem aanbood die kroon te geven in ruil voor zijn mesthark. De man keek echter niet op of om, maar harkte alsmaar strootjes, stukjes hout en vuil van de vloer naar zichzelf toe. Toen zei de Christiana, ik denk dat ik de betekenis hiervan wel ongeveer begrijp. Dit is toch het beeld van een man van deze wereld, is het niet, meneer? Je hebt het bij het goede eind, antwoordde uitlegger. En zijn mesthark duidt zijn vleeselijke gezindheid aan. Je ziet dat hij zich er meer om bekommert strootjes en stukjes hout en het vuil van de vloer bijeen te harken, dan dat hij let op de woorden van hem die hem van boven toeroept met de hemelse kroon in zijn hand. Dat wil zeggen dat de hemel voor sommigen slechts een fabel is en zij de dingen van deze aarde alleen van werkelijke waarde beschouwen. Nu werd u er ook op gewezen dat die man alleen maar naar beneden kon kijken. Dat was om u duidelijk te maken dat wanneer de dingen van deze aarde het binnenste van de mensen in hun macht hebben, zij hun harten helemaal van God aftrekken. Toen verzuchtte Christiana, o, verlos mij toch van deze mesthark. Dat gebed, zo zij uitleggen daarop, is zo lang ongebruikt blijven liggen, dat het haast roestig geworden is. Nauwelijks 1 uit 10.000 bidt nog, geef mij geen rijkdom. Strootjes, stukjes hout en vuil, dat zijn de voornaamste dingen waar het de meeste mensen tegenwoordig om te doen is. Bij die woorden kwamen barmhartigheid en Christiana de tranen in de ogen. En zij zeiden, dat is helaas maar al te waar. Tot zover dit eerste tafereel. Wanneer we dit eerste tafereel van die man met de mesthark, boven wie een kroon hangt die hem aangeboden wordt, goed overdenken, dan is het buitengewoon opvallend dat dit beeld precies het tegenovergestelde is van het beeld wat Christen het eerst zag in uitleggershuis in het eerste deel van de Christenreis. Wat zag Christen namelijk toen hij de eerste kamer in uitleggershuis werd binnengeleid? Toen zag hij, en ik haal een paar zinnen aan, toen zag hij een schilderij van een zeer ernstig man aan de muur hangen. Het schilderij zag er als volgt uit. De man had zijn ogen ten hemel geslagen. De man met de mesthark naar de aarde. Maar deze man op het schilderij, de ogen ten hemel geslagen. In zijn hand hield hij het beste van alle boeken, de Bijbel. De wereld lag achter hem. En een gouden kroon hing boven zijn hoofd. Dat beeld van die man op het schilderij, die de blik naar de hemel richt, die met het woord van God bezig is, de wereld ligt achter hem en de kroon hangt boven zijn hoofd, dat is het beeld van de prediker van het evangelie. En Christen kreeg te horen toen hij dat portret, dat schilderij zag, dat hij zich door deze man moest laten leiden op weg naar de hemelstad. Wie is dan de man met de mesthark? Nou, die man met de mesthark, dat is precies het tegenovergestelde van de evangelieprediker. Dat betekent niet dat alle evangelieprediker's, gewoon gezegd alle dominees, precies zo zijn zoals het schilderij wat Christen zag. En dat alle gewone mensen precies zo zijn als de man met de mesthark. Er zijn helaas maar al te veel dominees die hun beeld meer getekend vinden in de man met de mesthark dan in het schilderij. Er zijn zelfs geroepen en bekeerde predikanten die uit hun eigen pijnlijke ervaring moeten zeggen, er is soms in mijn leven meer van de man met de mesthark geweest dan van de man die met de blik ten hemel gericht stond. En wiens aandacht alleen gericht was op het boek der boeken. Dus wat ik hiermee wil zeggen is, al heeft Bunyan die twee beelden duidelijk hier met elkaar in tegenstelling gebracht, u moet niet denken dat de man met de mesthark, dat het daar alleen maar gaat over gewone mensen. Daar vallen ook dominees onder. Daar vallen ook ten dele kinderen Gods onder. Want ook al is er veel in hun leven veranderd, wat kan er nog een hoop aardsgezindheid overblijven? Maar als we dan zo tegen deze achtergrond naar die man met de mesthark kijken en gezegd hebben dat er veel van de trekken van die man van de mesthark ook bij geroepen dienstknechten en ook bij kinderen van God overblijven, toch moeten we zeggen dat het beeld zoals Bunyan dat tekent hier in Uitleggershuis, dat dat vooral het beeld is van een onbekeerd iemand die wel in aanraking komt met het woord van God, maar alleen maar aandacht heeft voor de wereld en alles wat er in de wereld te koop is. Bunyan probeert het zo scherp en zo schrijnend mogelijk te tekenen. Hij laat zien dat er een engel staat die bovendien nog woorden spreekt tot die man, die boven die man een kroon van goud houdt, een hemelse kroon. Maar die man is maar bezig, nee, niet met schatten, maar met strootjes en stokjes en vuil. Zoals je vroeger wel mensen had die op de dag dat de vuilnisemmers aan de straat stonden, met een pookje rondgingen om in het vuil te vroeten om te kijken of er nog wat van hun gading bij was. En in de tijd dat de deltawerken er nog niet waren, er nog behoorlijk wat eb en vloed was in de grote rivieren, kon je het zien in mijn geboorteplaats, wanneer het laag eb was, dat noemden we in het dialect van onze streek leeg eb, dat mensen dan achter de huizen langs liepen op het gedeelte wat drooggevallen was, waar de mensen allerlei rommel neergooiden en die daar ook met een soort oude pook aan het vroeten en aan het rommelen waren om te kijken of er nog wat voor hun, van hun gading was. Wel, zoiets is het wat Bunyan hier tekent. De man wordt een kroon en een hemelse erfenis aangeboden en hij zit zich maar te vermoeien en staat maar naar de dingen van deze wereld. Ik denk, beste vrienden, dat dat een ontzaglijk aangrijpend beeld is van de natuurlijke mens. De natuurlijke mens die onder de verkondiging van het evangelie zit en dus weet van het aanbod van Gods genade, weet van de kroon die weggelegd is voor alle die de Heere vrezen, maar totaal geen aandacht heeft en totaal geen moeite doet voor de dingen van de hemel. Die totaal niet, zoals het woord van God dat zegt, het koninkrijk der hemelen met geweld zoekt in te nemen, maar die maar aan het vroeten is van de dingen van deze wereld. Dan moeten we daar niet bij denken wat eerst, als we de uitleg lezen, misschien zo lijkt te zijn, namelijk dat het hier gaat over een man die de hemel slechts een fabeltje acht en niet in God gelooft. Zo staat het hier. Dat uitlegger zegt dat het hier gaat over een man voor wie de hemel een fabel is en die de dingen van deze aarde alleen van werkelijke waarde beschouwen. Uit die woorden zou je de indruk kunnen opmaken dat het hier zou gaan over een man die zegt, de hemel en God, daar geloof ik niet in, deze aarde is alles. Dat blijkt niet alleen de bedoeling te zijn. Het blijkt vooral de bedoeling te zijn, zoals we in de volgende zinnen lezen, dat de dingen van deze aarde het binnenste van de mensen zo in hun macht dat hun harten helemaal van God worden afgetrokken. De welvaart van deze wereld en het goede van deze aarde, hoewel het op zichzelf een zegen is, kan voor mensen een grote hindernis zijn in het zoeken van de eeuwige belangen. En daarom bidt Christiana dan, verlost mij van de mesthark. Daarmee bedoelt ze niet, neem alle aardse goed van mij weg. Natuurlijk niet, dat hoeven we ook niet te bidden. Maar wel, verlos me zo van de dingen waarin ik opga, waarin ik vastzit, dat het voor mij geen hindernis vormt. Laat mij niet zo aan het stof kleven. Ik denk dat dat ook voor ons in deze dagen een heel dringend gebed is. Heere, verlos me van de mesthark, dat ik niet zo vastzit aan het vuil en aan het stof van deze aarde. En in dat verband haalt Bunyan dan de tekst aan uit het gebed van Agur in Spreuken 30. Waar Agur bidt, geef mij geen rijkdom en geef mij geen armoede. Maar voed mij met het brood mijns bescheiden deels. Geef mij geen rijkdom, opdat ik, wanneer ik rijk zou zijn, niet zeggen wie is de Heer en God zou vergeten. Of opdat ik, wanneer ik straatarm zou wezen, niet zou stelen en de naam van God zou lasteren. Maar voed mij met het brood mijns bescheiden deels. Wat is het nodig dat we bij deze dingen leven. Opdat we niet door de weelde en door het materiële en door bezig te zijn met de dingen van deze aarde God zouden vergeten. En Bunyan schrijft in zijn dagen, en dat was toen een veel minder welvarende tijd dan vandaag aan de dag. In onze tijd zijn strootjes en stukjes hout en vuil de voornaamste dingen waar de meeste mensen zich mee bezighouden. En bij het horen van die woorden kwamen barmhartigheid en Christiana de tranen in de ogen. En zij zeiden, dat is helaas maar al te waar. Ik zou alleen maar de vraag willen stellen aan mezelf en aan u. Zijn wij er ook nog verdrietig over? Als mensen vandaag zo vast kunnen zitten aan het aardse dat ze God en de belangen van hun ziel en de wedergeboorte en de bekering vergeten. En die dingen op een heel laag pitje staan. Dit eerste tafereel waarschuwt ons daar met klem voor. We gaan naar het volgende tafereel. Paragraaf 25. En dat is, ik heb daarboven geschreven, de spin als spiegelbeeld. Ik lees weer een stukje van Bunyan. En de stukjes van het Uitleggershuis zijn mooi kort. Dat is ook goed, omdat we het dan goed kunnen overzien. De spin als spiegelbeeld, dat staat er dus boven. En dan schrijft Bunyan, toen Uitlegger hun dit had laten zien, bracht hij hen in de mooiste kamer van het huis. En dat was inderdaad een allerschitterendst vertrek. Hij verzocht hen om zich heen te kijken, om te zien of zij daar iets konden ontdekken dat nuttig voor hen zou zijn. Daarop keken ze naar alle kanten, maar er was niets anders te zien dan een heel grote spin aan de muur. En die zagen ze over het hoofd. Toen zei barmhartigheid, ik zie niets, mijn heer. Maar Christiana zweeg. Uitlegger zei nu, kijk dan nog eens. Daarom keek ze opnieuw en zei, hier is niets anders dan een lelijke spin die zich met haar poten aan de muur vastklemt. Toen vroeg hij, is er maar één spin in heel deze grote kamer? Daarop sprongen Christiana de tranen in de ogen, want zij was snel van begrip. En ze zei, ja heren, er zijn er hier meer dan één. En dat zijn spinnen wier gif veel dodelijker is dan dat van haar. Toen keek Uitlegger haar vriendelijk aan en zei, je hebt precies gezegd zoals het is. Bij het horen van die woorden bloosde barmhartigheid. En de jongen sloegen de hand voor hun gezicht, want zij allen begonnen nu het raadsel te begrijpen. Toen vervolgde Uitlegger, de spinnenkop klemt zich met haar poten vast, zoals jullie zien, en is in de paleizen van koningen. En waarom is dit anders in de schrift opgetekend dan om u te tonen, dat hoe vol je ook zit met het gif van de zonde, je je met de hand des geloofs mag vastklemmen en mag wonen in de mooiste kamer, die behoort tot het huis van de koning hierboven. Ik begreep daar wel iets van, zei Christiana, maar kon het toch niet helemaal bevatten. Ik dacht dat wij precies als spinnen zijn en dat we eruit zagen als lelijke schepselen, hoe mooi de kamer ook was waarin wij ons bevonden. Maar dat we van deze spin, dit giftige en afzichtelijke schepsel, konden leren hoe we het geloof moeten oefenen, dat kwam niet bij me op. En nu heeft zij zich met haar, en toch heeft zij zich met haar poten vastgeklemd, zoals ik nu zie. En woont in de mooiste kamer van het huis. God heeft niets voor niets gemaakt. Daarop leken zij alle blij te zijn. Maar toch stonden de tranen in hun ogen. Zij keken elkaar aan en bogen zich toen voor Uitlegger neer. Dit is een heel aangrijpend stukje. Misschien niet onmiddellijk helemaal duidelijk, maar we zullen in elk geval proberen om het vanavond nog uit te leggen. Laat ik beginnen met erop te wijzen dat er een klein boekje in omloop is, al in de vorige eeuw gedrukt en zeker in deze eeuw nog weer herdrukt. En dat kleine boekje dat heet Gesprek tussen een spin en een zondaar. En dat is geschreven door John Bunyan. En als u dat boekje leest, dan staat er in het korte voorwoord dat dit een gesprek is tussen een spin en een zondaar. Dat door Bunyan is geschreven, maar dat u dat niet vindt in de verzamelde werken van Bunyan. Het is dus een apart werkje, zo laat de uitgever en de vertaler weten. Dat is grote onzin, want het staat wel degelijk in de werken van Bunyan. Het staat in dat boek wat ik net al genoemd heb, boek voor jongens en meisjes, a book for boys and girls. Dat is een boek met allemaal korte gedichtjes waarboven prentjes waren afgedrukt. En midden in dat boek staat een prentje van een spin die aan de muur van een kamer hangt. En daaronder staat een vrij lang gedicht, het is dus oorspronkelijk in dichtvorm, waarin een zondaar spreekt tot een spin. En de strekking van dat gedicht, hoewel het langer is dan dit stukje uit de Christinnenreis, is precies hetzelfde als wat hier staat. Als u dus dat boekje hebt, het is de moeite waard om te lezen, het is ook echt van Bunyan, maar geloof niet wat die uitgever erin geschreven heeft, dat het niet in de werken van Bunyan te vinden is. Het staat er wel in dat boek voor jongens en meisjes. Bunyan heeft dat beeld dus verschillende keren gebruikt. Hij heeft het gebruikt in dat bepaalde boek voor de jeugd, maar ook in de Christinnenreis. Hij heeft het beeld ontleend aan een tekst uit de Spreuken. In het slot van Spreuken 30 worden allerlei dieren genoemd en dieren worden daar als voorbeelden gebruikt om de mensen te vermanen om te wandelen in de vreze des Heren. Daar wordt gesproken over de mieren, ga tot de mieren, gij luiaard. Er wordt gesproken over hagedissen, over de konijnen die een onsterk volk zijn. En dan staat er midden tussen al die woorden over dieren in het 28e vers van Spreuken 30 ook, de spinnekop grijpt met de handen en is in de paleizen der koningen. Dus de spin grijpt met de handen, wij zouden zeggen in ons gewone taalgebruik met haar poten, grijpt zich vast aan de muur en ze komt overal, niet alleen in vunzige woningen, maar ook in de paleizen der koningen. Dat is de bedoeling van de tekst uit Spreuken 30 vers 28. En die tekst gaat Bunyan hier nu uitwerken en tot een tafereel maken. Wat zien Christiana en haar metgezellen als ze die kamer binnenkomen? Het is de prachtigste kamer, schitterend. Maar er staat geen meubel in, niets. En aanvankelijk zien ze ook helemaal niets, maar later zien ze dat daar ergens aan die muur een grote, lelijke, vuile spin hangt. Het is opmerkelijk dat Bunyan die spin altijd van woorden voorziet als vuil, lelijk, vies. Spin is voor hem het beeld van vuilheid en lelijkheid. Bovendien zegt hij dat die spin giftig is. Dat staat niet in de Bijbel, maar dat maakt Bunyan ervan. En zo werkt hij dat beeld uit. Of er destijds in Engeland giftige spinnen waren of niet, dat weet ik niet. Ik heb dat niet kunnen nagaan, maar het zou best kunnen. In elk geval giftige spinnen. En het is meteen al duidelijk dat hij met giftige spinnen de zondaar bedoelt, die in zichzelf het gif van de zonde omdraagt. En nu dacht Christiana dat dat beeld van de spin zou betekenen dat een spin blijft, ook al is ze in de paleizen der koningen, ook al is ze in dat prachtige huis, ook al is ze in die prachtige kamer. Dan is de bedoeling dit. Een spinbeeld van een mens, van een zondaar met het gif van de zonde in zich, blijft een zondaar, al wordt hij door God nog met zoveel weldaden en zegeningen in dit leven omringd. Dat is een uitleg van die tekst uit Spreuken die je in sommige commentaren ook wel vindt. En het is beslist wel mogelijk dat de spreukendichter dat bedoeld heeft. Dan heeft het natuurlijk een duidelijke zin. Wij zijn net als een spin in een prachtige kamer. Zoals een spin toch een spin blijft, zo blijft een zondaar, ook al weet hij in dit leven nog zoveel zegeningen te vergaren, al kleedt hij zich in koninklijke gewaden, al heeft hij een aardse kroon op zijn hoofd. En laten we die les ter harte nemen. Een zondaar is en blijft een zondaar. Al knappen wij onszelf nog zo op, al is er uiterlijk nog zoveel fraais aan ons te zien, wij blijven het gif van de zonde met ons meedragen. Zo dacht Christiana, en dat is best mogelijk de uitleg van dat woord uit Spreuken. Maar Bunyan gaat nog een stap verder, en dat is een buitengewoon aangrijpende uitleg die hij geeft. Hij heeft het niet alleen maar over die spin vol gif, maar hij wijst er nu ook op dat die spin zich vastklemt aan de muur. En hij weet als een man die goed in de natuur rondkeek, dat een spin, ja, die heeft, wanneer ze zich ergens aan vastklemt, ook nogal wat kracht. Je krijgt een spin toch zomaar niet weg, zeker als het een van de grotere soorten is. En dat, zegt Bunyan, is het beeld van het geloof. En dan komt hij tot deze uitwerking. Zoals een spin in zichzelf vol is met het venijn, het gif van de zonde. Maar door genade zich vast mag klemmen aan het woord en aan de belofte van God. Zo is zo'n spin niet alleen het beeld van de zonde, maar ook het beeld van het geloof. Die spin laat ons zien, zegt Bunyan letterlijk, hoe het geloof beoefend wordt. Dat is zich vastklemmen. Dat is omhelzen. Dat is vertrouwen. Dat is opmerkelijk dat Bunyan in al zijn werken het geloof vaak omschrijft als het vertrouwen, het zinken, het vastklemmen aan God. En dat, beste vrienden, is toch eigenlijk het wezen van het geloof. Kennen en vertrouwen, zeggen wij met de Heidelberger. Of met de nadere reformatie. Kennen, toestemmen en vertrouwen. Maar als u maar vasthoudt dat dat vertrouwen, dat dat omhelzen, dat dat zich vastklemmen van het geloof, dat dat het wezenlijke is. Dat dat het krachtige is. Dat dat het hart is van het ware, zaligmakende geloof. En dan moet u er goed op letten, dat hier dan zo prachtig uitkomt wie en wat een gelovige is in zichzelf. In zichzelf is hij een spin, een vuile zondaar. Maar het is door geschonken genade, en door een geloof wat de Heilige Geest heeft gewerkt in het hart, dat die zondaar zich vastklemt aan de onwankelbare trouw van Gods genadewoord. Ik wil nog heel even, want mijn tijd is eigenlijk bijna om, naar het derde tafereel. Dat is maar heel kort. En daar hoeven we ook niet veel woorden aan te spanderen, omdat het vrij duidelijk is. Paragraaf 26, de hen en de kuikens. Ik lees Bunyan even en daarna een paar kanttekeningen nog. Hierna bracht uitlegger hen in een andere kamer, waar zich een hen met kuikens bevond, en verzocht hen om daar een poosje naar te kijken. Toen ging een van de kuikens naar de waterbak om te drinken. En telkens als het dronk, hief het zijn kopje en zijn ogen op naar de hemel. Kijk eens, zo zei uitlegger, wat dit kuikentje doet. En leer van hem te erkennen waar de genadegaven vandaan komen die jullie ten deel vallen. Door naar boven te zien wanneer jullie ze ontvangen. En blijf dan nog maar opletten en kijken, zo zei hij. Ze keken aandachtig toe en merkten dat de hen zich op viederlei manier jegens haar kuikens gedroeg. Ten eerste, zij maakte haar gewone geluid dat ze de hele dag liet horen. Ten tweede, zij maakte een speciaal geluid dat ze alleen maar soms liet horen. Ten derde, zij maakte een lokkend geluid om hen te koesteren. En ten vierde, ze liet een schelle alarmschreeuw horen. Wel nu, zei uitlegger, vergelijk deze hen eens met jullie koning. En deze kuikens met zijn gehoorzame onderdanen. Want evenals deze hen heeft ook de koning een bepaalde manier van doen jegens zijn volk. Door het geluid van zijn algemene roeping geeft hij niets. Door het geluid van zijn speciale roeping heeft hij altijd iets te geven. Hij heeft ook een lokkende en koesterende stem voor hen die hij onder zijn vleugels vergadert. En hij laat een schelle schreeuw horen om alarm te slaan wanneer hij de vijand ziet komen. Ik koos ervoor, mijn beminden, om jullie in de kamer te brengen waar deze dingen zich bevinden. Jullie zijn immers vrouwen en deze dingen zijn voor jullie gemakkelijk te begrijpen. Als we dit overzien, dan is dit ook misschien niet direct duidelijk, maar ik zal proberen het zo kort mogelijk nog even aan te geven waar het hier om gaat. Ik begin met de laatste opmerking, die een beetje onvriendelijk is in de richting van vrouwen. Hij zegt namelijk dat hij de vrouwen in de wat eenvoudiger kamers brengt, omdat dat voor vrouwen makkelijker te begrijpen zou zijn. Wel, ik denk dat Bunyan van zijn eigen vrouwen geweten heeft dat die beter in allerlei dingen thuis waren dan hij zelf. Zijn eerste vrouw kon beter lezen dan Bunyan zelf en is het middel geweest dat hij in aanraking kwam met de waarheid doordat ze hem avondenlang voorlas. En zijn tweede vrouw was een vrouw die het uit liefde voor Bunyan, dat is een ontroerende geschiedenis, zelfs tegen rechters en advocaten wist op te nemen en ook nog dingen bij rechters en advocaten gedaan kreeg. Ik denk dat Bunyan dus geen reden had om iets wat neerbuigend over vrouwen te spreken. Maar verder laten we deze opmerking maar voor zijn rekening. Waar gaat het om? Hij zag, ze zagen, zo lezen we hier, kuikens en een hen. En dan zijn er twee dingen. Bunyan vestigt allereerst de aandacht erop dat die kuikentjes gaan drinken. En dat is de ene les. En het andere aspect is dat die moeder, de hen dus, allerlei geluiden maakt die van betekenis zijn voor de kuikentjes. En daaraan ontleent hij ook een aantal lessen. Eerst dat drinken. Dat is iets wat in de Bijbeltekst over de hen en haar kiekens niet staat. Maar wat Bunyan, doordat hij zo ontzaggelijk goed de gewone dingen waarnam, op zich heeft laten inwerken en daar heel fraai een les aan heeft ontleend. Wat is de les? Wel, zo'n klein kuikentje, net als een volwassen kip trouwens, als ze drinken, dan wanneer ze een paar happen water hebben, dan richten ze hun kopjes hoog op en slikken zo het water door. Ze kijken terwijl ze het water doorslikken naar de hemel. Dat is een les, zegt Bunyan, die ook wij ter harte moeten nemen. Hij kijkt naar de hemel, want daar komen de genadegaven vandaan. En wij dienen naar boven te zien wanneer wij de gaven van God ontvangen. Hij bedoelt daarmee, wij dienen de Heere te erkennen als de gever van alle goed. Prachtig beeld, als u zelf kippen hebt, moet u er maar eens naar kijken en aan denken. Zo dienen wij bij het ontvangen bij de gaven altijd naar de Vader der lichten te kijken, van wie alle dingen afkomstig zijn. En het tweede beeld wat hij hier aan ons voorlegt is dan ook dat hij zegt, kijk, die moederkip, die hen, die maakt bepaalde geluiden. Vier soorten. Het gewone geluid, het algemene geluid staat er letterlijk dat ze de hele dag laat horen. Dat past Bunyan toe op de algemene roeping. En dan zegt hij, die algemene roeping die God de hele dag laat horen, die geeft ons niets. Op dat punt ben ik het met Bunyan niet eens. Ik begrijp wel wat hij bedoelt, maar dit is eenzijdig. Dit kun je vanuit het woord en de belijdenis zo niet zeggen. Hij bedoelt natuurlijk, als wij alleen bij de algemene roeping van God leven en wij komen niet tot bekering, dan ontvangen wij niets. En in dat opzicht heeft hij gelijk. Maar wij moeten ook zeggen wat de Dordtse leerregels zeggen in hoofdstuk 3-4. Dat wanneer God uitwendig roept, dat God dan welmenend roept. En dat hij roept met bevel van bekering en geloof. En dat is niet niets. Wie onder die welmenende roeping van God toch niet luistert, gaat door eigen ongeloof en eigen schuld verloren. En dat is niet niets. En daarin vind ik deze uitdrukking van Bunyan wat te snel. En ook wat te eenzijdig. Dus dat roepen van dat tokken van die kip de hele dag, dat vergelijkt hij met de algemene roeping. Dan soms maakt ze een speciaal geluid, wat ze alleen maar soms laat horen. Dat is de bijzondere roeping, de roeping die toegepast wordt door de Heilige Geest. En in die roeping geeft God altijd iets aan zijn kinderen, volstrekt waar. Dan een lokkend en koesterend geluid om die kuikentjes onder de vleugels te vergaderen. Zo heeft de Heere aan zijn kinderen ook lokkende en koesterende woorden om zich onder de vleugelen van zijn bescherming en van zijn liefde te koesteren en te verkwikken. En een alarmschreeuw wanneer de vijand in aantocht is, zo waarschuwt en vermaant de Heere door zijn woord en door zijn geest. Het patroon wat hier getekend wordt is tegelijkertijd toch ook weer bijbels, al stip ik even die ene eenzijdigheid aan. God spreekt op velerlei wijze. Hebben we zijn stem gehoord? En zijn we door genade geen vreemdeling van die bijzondere roeping, van die lokkende en koesterende stem van God en van die alarmroep waarmee de Heere ons welmenend en tot ons welzijn waarschuwt? Kijk, ook dan is het gewone leven vol beelden met geestelijke betekenis. Ik zou het hierbij willen laten. En we willen samen nog zingen voordat we gaan pauzeren en koffie drinken. En dan zingen we uit Psalm 119. En weer over het woord. Dit keer uit vers 25. Dat is dan meer het koesterende woord, het troostende woord. 119 vers 25, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. 119 vers 25. pauzeren we nu. Als er vragen zijn, kunnen ze na de pauze gesteld worden. Of als iemand ze liever opschrijft, hier ligt pen en papier. We zullen verder gaan. Het is de hoogste tijd. Maar even pauzeren en even wat van gedachten wisselen kan ook goed zijn. Ik heb twee vragen. En eerst een opmerking. En daarna kunnen er nog wat vragen gesteld worden. Ik heb verder niks op papier binnengekregen. Dus misschien dat er toch nog wat leeft. Maar dat zien we wel. Soms maakt de ene vraag ook de andere los. Eerst was een opmerking. En dat was naar aanleiding van het laatste wat ik gezegd heb. Dat ging over die hen en die kuikens. En het laatste wat Bunyan dan zegt daarover. Ik lees dat nog maar even. Ik koos ervoor, mijn beminde, om jullie in de kamer te brengen waar deze dingen zich bevinden. Jullie zijn immers vrouwen en deze dingen zijn voor jullie gemakkelijk te begrijpen. Ik heb dat zo uitgelegd, nou ja, dat het een beetje neerbuigend was van Bunyan. Zo kun je het ook lezen. En ik denk nog steeds dat er dat toch wel een beetje in zit. Maar je kan het ook heel anders lezen. En dat had ik helemaal niet gezien en daar werd mijn aandacht op gevestigd. En ik wil het u toch doorgeven, want hoe langer ik erover nadenk, hoe meer ik geloof dat daar toch ook heel veel in zit. Namelijk, het gaat hier over een hen, moeder, van die kuikentjes. En dat is natuurlijk een beeld voor vrouwen en zeker voor Christiana, die niet alleen vrouw, maar ook moeder is, wat veel meer aanspreekt, wat ook makkelijker te begrijpen is. Het is dus een beeld wat veel meer aansluit bij het gedachtenleven, en misschien mag ik zeggen het gevoelsleven van deze vrouw. Nou, die gedachte zou er ook in kunnen zitten. Bunyan is een man die wat dat betreft in zijn beelden heel rijk en heel breed is. Dat is een hele bijzondere gave die deze dienstknecht van de Heere gehad heeft. En maar enkele in de kerkgeschiedenis hebben zo'n beeldende taal kunnen gebruiken als Bunyan. Maar ik wou dat toch even doorgeven, want ik denk dat er dat toch wel degelijk in zit. Dan krijgen we een andere vraag die verder teruggaat naar het allereerste begin van de aankomst van de pelgrims bij de huis van de uitlegger. Ik heb daar even de aandacht voor gevraagd dat Bunyan het zo tekent dat Christiana aan de deur staat en dat ze dan over zichzelf hoort praten en dan duurt het even voordat ze aanklopt, maar ze hoort goed getuigenis over zichzelf. Nou, werd gezegd, kijk, daar konden die mensen die daar binnen zaten natuurlijk niets van weten dat Christiana aan de deur stond. Maar, als nu iemand pas tot verandering gekomen is en zij of hij is ergens, en mensen gaan daarover spreken terwijl ze weten dat hij of zij erbij is en misschien wel heel positief over spreken, kan dat niet gevaarlijk zijn? Dat kan heel gevaarlijk zijn. Dat ben ik daar helemaal mee eens. Ik denk ook dat je je de vraag kunt stellen om nog even bij de christinnenreis te blijven. Ja, had Christiana eigenlijk maar niet snel moeten aankloppen als je over jezelf hoort spreken. Ze zal, als we dat proberen te vertalen in het gewone leven, zich toch niet zo gemakkelijk erbij gevoeld hebben, lijkt me. Maar in elk geval, de vraag was veel meer toegespitst. Is het wanneer iemand die tot verandering gekomen is in een gezelschap komt en daar wordt over hem of haar gepraat en daar wordt op een positieve manier over zo iemand gepraat, is dat niet gevaarlijk? Dat is heel gevaarlijk. Ik noem een voorbeeld. Voorbeeld van wat ook werkelijk gebeurd is. Ik heb het niet verzonnen. Het is gebeurd aan vroeger in deze eeuw dat in de plaats waar ik geboren werd, een nog jonge man die door de Heere toch staande gehouden was en liep onder overtuiging van zonde, op een gegeven ogenblik bij een geoefende christin kwam die hij al langer kende. Maar goed, ze raakte zo wat aan de praat. En op een hele bescheiden manier liet hij iets merken, zonder dat hij het misschien zichzelf bewust was, maar hij liet iets merken van wat er in zijn hart leefde. Toen namen ze afscheid en toen zei die vrouw tegen de jonge man: houd maar moed, want het komt met jou wel goed. Dat was waarschijnlijk heel goed bedoeld, maar die man is daardoor verschrikkelijk in de donker terechtgekomen. Waarom? Later heeft hij dat zelf gezien. En hij heeft het me ook zelf verteld. Hij zegt, ik ging aan de ene kant, ging ik denken, als zo'n vrouw zegt dat het wel goed komt. Dus toch, al wilde je het zelf niet, toch wat rusten op de woorden van mensen. En tegelijkertijd in verwarring raken door de woorden van mensen. Want al had die vrouw dat gezegd, het was nog niet goed. De dingen waren nog niet opgelost. En dat is precies wat je hier nadrukkelijk moet zeggen. Je kan door de woorden van mensen, wanneer mensen te veel je de handen opleggen, of verschrikkelijk in verwarring gebracht worden, of al te makkelijk gaan rusten op iets wat nog niet glad en zuiver ligt. En dat zijn gevaarlijke dingen, waardoor iemand zelfs heel lang onnodig in het donker kan blijven. En vandaar dat het een oude regel is, die vroeger heel vaak gehoord werd en die we nog best eens een keer uit het stof mogen halen en op mogen poetsen en af mogen stoffen. Dat is wanneer je iets merkt bij een ander, dat er dingen leven, wees voorzichtig. Vroeger zeiden ze dan, laat het eerst maar eens overwinteren en overzomeren. Nu kun je ook met die uitdrukking te ver gaan, dat weet ik ook wel, maar daar zit een hele wijze Bijbelse lijn in. Wees niet te snel om iemand de handen op te leggen of in bijzijn van iemand al te positief over de geestelijke dingen te spreken. Dat kan verkeerd zijn. Ik zou er dit nog aan toe willen voegen. Ik herinner me nog als de dag van gisteren, dat toen ik nog in Canada was en in een van de andere gemeenten preekte, een ouderling, een man die de Heere vreesde, na de dienst tegen me zei, ja, als het een beetje makkelijk gaat met preken of een beetje makkelijk gaat met huisbezoek, dan zou je het er wel in willen gieten. Maar juist op zulke momenten, en dat is zo waar, moet je altijd beseffen, dominee, dat het is de Heilige Geest die je toe moet passen. Wij kunnen er niets in gieten. Als we het een ander gunnen, is dat goed. Maar we moeten wel de grenzen weten. Wij kunnen het een ander nooit geven. Het is de Heilige Geest die het doen moet. En laat dat ook in ons denken en in ons spreken zo zijn, dat we de Heilige Geest, ik zeg het in alle eerbied, niet voor de voeten lopen. Dat kunnen Gods kinderen en Gods knechten namelijk ook. Ik dacht dat ik daarmee wat over die vraag gezegd had. Dan was er nog een vraag en dat ging over de spin. Ja, niet over de spin op zichzelf. Daar zou ik ook niet zoveel over weten te vertellen, want ik ben niet zo erg goed thuis op allerlei terreinen van de biologie enzovoort. Maar wel over de spin zoals Bunyan die bespreekt. En dan is de spin voor hem het teken van de goddeloosheid en de zondigheid van de mens. Maar die spin die hecht zich toch vast aan de muur. En dat ziet Bunyan als het teken van het geloof wat zich hecht aan de woorden van God. De oefening van het geloof, zegt hij letterlijk. En dat zich hecht aan het belovend spreken van God. Nou, toen hebben we gezongen uit Psalm 119 vers 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Ja, de vraag zou je op verschillende manieren kunnen stellen. De vraag is dan eigenlijk, wanneer je weten mag dat God persoonlijk een belofte aan je hart heeft toegepast, dan ligt het toch veel vaster en dan is het toch veel gemakkelijker eigenlijk, zou je bijna zeggen, om geloof te oefenen, dan wanneer dat nog niet zo duidelijk of zo sterk het geval is. Dat is een hele vraag en daar is ook niet zomaar een 1, 2, 3 antwoord op te geven. Laat ik het proberen wat ordelijk naast elkaar te zetten. Kijk, het is zo dat waar het ware geloof is, en we weten allemaal dat het ware geloof klein kan zijn, zwak kan zijn, sterk kan zijn. Het ware geloof, zegt Luther, is een levend ding. En net zo goed als je bij het gewone leven zwakken en sterken, krachtig en minder krachtig hebt, zo is dat zeker ook bij het geloof. Maar waar levend geloof is, dan moeten we in elk geval zeggen, daar heeft God door zijn woord en geest gesproken. Er is geen geloof zonder dat dat werk van de geest door het woord in het hart is verklaard en toegepast. Alleen vooral wanneer in het begin van het geestelijke leven dat geloof nog zo zwak kan zijn. En iemand die levend gemaakt is, wel het ware geloof bezit, maar het er zelf vaak niet voor durft te houden, dan kan er veel strijd zijn. Hoe kun je dat vanuit de schrift duidelijk maken? Dat iemand het geloof kan bezitten, maar vooral in het begin van het geestelijke leven het er zelf vaak niet voor durft te houden. Nou, dat kun je heel duidelijk in de Bijbel vinden, bijvoorbeeld in de evangelie, bij de bloedvloeiende vrouw, bij, al ligt dat misschien ietsje anders, maar toch wel op dezelfde lijn naar mijn gedachten, de hoofdman over 100. Dat waren mensen die zichzelf klein achten, die zichzelf te klein achten dan dat de Heere naar hen zou omzien. Ze waren, zoals dominee Bakker dat vaak noemde in zijn preken, de adreslozen die zich nergens bij durfde scharen. En toch zegt de Heere van die hoofdman over 100 dat hij het geloof bezat. En zelfs zo'n groot geloof dat hij op dat moment in Israël nog niet had gevonden. Nou, daar hebt u het bewijs. Dat er zwak geloof kan zijn, beginnend geloof kan zijn. Terwijl dat in zichzelf toch krachtig is, maar degene die het geloof beoefent, durft het er zelf niet voor te houden. Waardoor wordt dat zwakke geloof versterkt? Laten we dan maar met grote klem zeggen, de Heere gebruikt heel in het bijzonder zijn belofte. En als hij die belofte toepast om het geloof te versterken en te funderen. Het geloof richt zich op de belofte van God. En hoe meer God de kracht van zijn belofte wordt en het hart toepast, des te krachtiger wordt dat geloof gewerkt en versterkt in het leven. Ik moest in dat verband denken aan een tekst uit Hebreeën 11, die hier bijzonder spreekt. Daar gaat het in Hebreeën 11 over al die bijbelheiligen die door het geloof geleefd hebben. En dan staat er van Abraham, de vader van alle gelovigen, dit. In Hebreeën 11 en daarvan het 13e vers. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien en geloofd en omhelst. En hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Hier wordt een geweldig woord gesproken over het geloofsleven van die oud-testamentische gelovigen. Enerzijds wordt gezegd, zij hebben de belofte niet verkregen. Daarmee bedoelt de schrijver van de brief aan de Hebreeën de volle vervulling van die belofte, dat namelijk Christus geboren is, dat hebben ze niet gezien. Dus zo moet u dat lezen. De belofte niet verkregen betekent, ze hebben de vervulling van de belofte niet gezien, Abraham en Sara. Maar zij hebben die belofte en de vervulling van verre gezien en geloofd. Ze hebben dus de belofte in zijn vervulling niet gezien, maar die belofte wel geloofd. En omhelst. En hebben beleden dat ze gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Nou staat er in de oorspronkelijke tekst bij dat geloofd en omhelst een woord wat je ook zo kan verklaren. En denk ik allereerst zo moet verklaren. Zij werden door de belofte overreed. En hebben die belofte omhelst. Aan het omhelzen van de belofte gaat de overredende werking van de Heilige Geest vooraf, die de belofte gebruikt om zondige mensen, kinderen van Gods genade en van zijn heil te overreden. En als de Heilige Geest dat doet en de belofte echt met kracht toepast, dan vallen de bezwaren weg, dan vallen de onmogelijkheden weg, dan mag je de belofte omhelzen. Nou, en dan gaan we terug naar Psalm 119. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Daar is iemand aan het woord die de kracht van de belofte aan zijn eigen hart ervaren heeft. En die op die belofte heeft mogen hopen. En uit die belofte verwachting geput heeft. Maar nu is die dat gevoel toch weer wat kwijt. En nu gaat hij pleiten. Waar pleit hij op? Op die belofte. Gedenk aan dat woord, Heere, wat u toen gesproken hebt. En waarop ik toen heb mogen hopen. En al moet het nu door de verdrukkingen heen, leer me steeds op dat woord vertrouwen. Kijk, en wanneer we inderdaad daar kennis aan hebben, dat we door genade door die belofte overreed zijn, de Heilige Geest ons ervan overtuigd heeft, dat woord zijn kracht gedaan heeft in ons hart, ja, dan omhelzen we dat in het geloof. En dan zijn we net als die spin, zwart en vol venijn in onszelf, zo zegt Bunyan, maar toch door genade steunend en door het geloof vastklemmend aan dat woord van God. Dan liggen de dingen duidelijker in ons leven dan wanneer we, ja, nog zo heel erg van verre staan. Tegelijkertijd moet ik wel zeggen, op de vraag, is het dan niet gemakkelijker? Ja, dan moet je toch eigenlijk zeggen van, dezelfde kracht en dezelfde genade is ook dan telkens weer nodig om alle bezwaren, alle onmogelijkheden, al dat ongeloof en al die weerbarstigheid, al die inwonende vijandschap, om dat allemaal te overwinnen. Wij hebben op ieder moment in het leven, hoe weinig of hoeveel we ook van de genade van God kennen, die krachtige, onweerstandelijke genade nodig. Maar wanneer de Heere doorwerkt in ons leven en de belofte meer zijn kracht doen in ons leven en we daar meer op mogen leunen en steunen, dan liggen de dingen geestelijk gesproken vanzelfsprekend wel duidelijker in ons leven. Wie daar iets over wil lezen, moet maar eens kijken in het ABC des geloofs van Comrie. Waar ook, als ik me goed herinner, een stukje staat over het steunen en het leunen op de liefste. Dan gaat het ook in dat verband over deze dingen. Wel, dat waren de vragen. Ik ben over de laatste vraag wat uitvoerig geweest, zie ik, wat te uitvoerig. Er kan nog alleen maar een klein vraagje komen. En dan moet ik natuurlijk ook een klein antwoord geven. Ja?
Ja, probeer het dan. U had het erover. En dat is toch wel een beschamend onderwijs. Dat we toch vandaag eens ontvangen hebben van die man met die hark. Daar heb u van gezegd. Dat er soms een beeld is van een natuurlijk mens. Dus die doet niet anders dan naar de aarde neigen en anders nergens van. Maar u heeft ook gezegd. Dat het wel eens een beeld is van ons volk en van ons knechten. En daar ben ik het, dan moet ik zeggen, ja, helaas wel mee eens. En dan moet ik zeggen, ja, ik ben er wel erg beschaamd. Als mezelf nog uit de aarde aards. Maar nu mijn vraag.
Ja.
Hoe moet men daar nou van verlost worden? Vroeger zaten ze daar ook al mee. En toen zeiden die oude, dan moet je maar vragen. Om wichten aan de klok. Maar wichten aan de klok, dat is ziekte, armoe, sterven. Ja, dan hangt er wel licht aan. Dat kan gebruikt worden. Maar weet u nog wat een uitnemender weg behalve dit? Om toch van die aardsgezinde gedachten en leven verlost te worden, zonder deze zware, pijnlijke wegen, wat ik u de eigen ervaring weet, in sterven geval, maar het is er nog wel een ander. Waar moet ik nou altijd zo?
Een kort antwoord wou u, ja, toch? Nou, ik zou nog eens over die vraag na willen denken. Vooral over het laatste wat u zegt, want dat is iets waar ik... Maar ik wil er wel wat over zeggen. Maar dan kom ik er, zo de Heere wil, nog wel een keer op terug. Kijk, het is helemaal waar wat u zegt. Tot onze schaamte moeten we dat zeggen, want het is geen, laten we maar zeggen, het is geen diploma met lof. Hè? Kijk, want dat die dingen ook in het leven van Gods kinderen nog gebeuren. En ik dacht in dat verband sterk, ik heb dat woord niet genoemd, uit Psalm 119, waar toch een man aan het woord is die veel van God geleerd heeft. Die moet zeggen, hoe kleeft mijn ziel aan het stof? En daar hebben we deze dingen. Hoe kom je daarvan verlost? Ik denk toch dat wat u genoemd hebt inderdaad een aspect is wat in de Bijbel heel duidelijk aanwezig is. Dat de verdrukkingen Gods grote opvoedingsmiddel zijn. Zo is het ook bij de oudere schrijvers wel eens genoemd, al gebruiken ze dan misschien een ander woord. Om zijn kinderen te leren niet zo aardsgezind te zijn en niet zo te hangen aan het aardse. die verdrukkingen werken, zegt de schrift ergens. En nou ontschiet de tekst me even. Maar die werken een uitnemend gewicht met het oog op de zaligheid. Hè? Zo gebruikt God ze. Alle dingen moeten medewerken ten goede. Wat zijn dat dan voor verdrukkingen? U hebt er een aantal genoemd. Ik zou er nadrukkelijk nog bij willen zeggen dat God soms ook in het persoonlijke leven van een van zijn kinderen, wanneer het niet in de uiterlijke verdrukkingen zit die heel zwaar kunnen zijn, van ziekte en lijden en sterven, maar soms ook dat God een weg met je gaat die geestelijk gesproken door veel duisternissen heen gaat. Ik denk aan wat Bunyan tekent in de Christenreis, dat Christen moest gaan door het dal van de schaduwen des doods. En dat was een weg van veel verzoekingen en innerlijke strijd en beproevingen. Tegelijkertijd denk ik dat er een uitnemender weg, dat weet ik niet. Ik geloof dat wij zo aardsgezind zijn dat de Heere soms deze wegen moet gebruiken. Maar hij vermengt het wel eens met wat anders. En dan denk ik aan een stuk uit de institutie van Calvijn, waar Calvijn spreekt over de overdenking van het toekomende leven en over het dragen van het kruis. En dat wordt dan allemaal met elkaar verbonden. Dan zegt hij dat de praktijk van het christenleven zo is, de weg van de bekering. En dan gebruikt hij de beelden die we ook in de catechismes vinden, het afsterven van de oude en het opstaan van de nieuwe mens. En dan gebruikt hij in dat verband sterke woorden over de kruisiging van ons vlees en dat wij dat niet willen, maar dat God soms beproevingen zendt om ons vlees te leren kruisigen en ons te verlossen van onze, en schrik niet wat voor een woord hij dan gebruikt, beestachtige liefde voor deze wereld. He? Zo zegt hij, beestachtige liefde voor deze wereld. Maar dan tegelijkertijd ook dat hij zegt dat de overdenking van de geheimenissen van het heil in Christus en van het toekomende leven de harten van Gods volk ook met heimwee kan vervullen, zodat ze toch ook losgemaakt worden van deze wereld. Maar hij zet dat naast elkaar, hij weeft dat door elkaar heen, dat dat Gods weg is. Maar ik zou over die uitnemende weg die u noemde toch nog eens wat willen nadenken. Maar dan zou ik het in deze lijn zoeken. Psalm 119, is dat ja, dat heb ik net genoemd. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof, en dat die dichter toch steeds in gebedswerkzaamheden blijft daaronder. Hè? Dat is wel zo. Goed. Nou, dat weet ik niet.
Ik wil haar nogal wat oude boeken en die lezen we af, die oude druk. En dan staat er veel onder die oude preken. U had het over een amblee. Dan gaan er allerhande figuren. Soms ligt het op een bloempot. Soms ligt het op een engel. Soms ligt het op een kop van het dier die erin staat. Heet, wat betekent dat nou? Is dat nou van de boekdrukker? Of heet dat nou, ik kan toch in verband met de preken zien, maar hoe de vraag?
Dat weet ik niet precies. Dat zou je eigenlijk moeten vragen aan mensen die verschrikkelijk thuis zijn in die oude druk. Dominee van der Haar, bijvoorbeeld, een oude hervormde predikant, die weet daar alles van. Maar ik vermoed, dus ik weet het niet zeker, maar ik vermoed dat het inderdaad beelden zijn en tekenen zijn van bepaalde drukkers. Waarmee ze soms dat wat wilden verluchten of wat wilden versieren. En waar ze ook dan soms hun eigen, van eigen drukkerij, zeg maar. Want al die drukkerijen hadden vroeger ook nog bepaalde emblemen die ze hadden. Dus iets in die geest zal het zijn. Maar ja, dan moet je van die mensen die van die boeken enorm veel studie gemaakt hebben. Ik heb er ook wel heel wat gelezen, maar zo zoals dominee van der Haar, dat weet ik niet hoor. Dat was een man die heel zijn leven in boeken gezeten heeft. Goed, we zullen beëindigen. En mag ik broeder Kater vragen om met ons te eindigen? ...119, 17 en 18. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. En het 18e vers, doe mij op het pad van uw geboden train.
Mag die vooraan in dankgebed. Heer, het is uw goedheid dat wij aan de avond nog tot u mogen naderen. Het is uw goedheid, Heer, dat we elkanders aangezicht nog een ogenblik mochten ontmoeten. Het is uw goedheid, Heer, dat uw woord nog weer mocht opengaan. Het is uw goedheid, Heer, dat u dienstknecht hebt willen helpen en willen bekwamen. Voor dit werk, Heer, wat hij deze avond heeft mogen verrichten. En nu hebben wij vele lessen gehoord, Heer, vanuit de christenreis. En nu smeken wij het ootmoedelijk van u af, Heer. Zou u ons willen leren? Zou gij ons willen bekeren? Of van nature is er geen plaats voor u? En uw zalige dienst, en uw smeken wij het ootmoedelijk van u af. Zou u dan zelf plaats willen maken voor uw eigen werk? Zou u die lessen die wij deze avond hebben mogen horen, nog willen toepassen en uitwerken, Heer? Kan het zijn in ons allerhard voor het eerst, maar ook bij vernieuwing, want is het nodig, Heer? Om door uw geest geleid, geleerd en onderwezen te mogen worden. Dat mogen wij toch van u vragen. U hebt het toch zelf beloofd, Heer. En wij zou u dan nog redenen willen nemen uit uzelf. Wij zijn niet meer waardig, Heer, dat je nog naar de zulke zou willen omzien. Maar anderzijds, tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij toch. Alleen heb de woorden des eeuwige levens, o grote koning van de kerk. O verheerlijkte Christus, breid dan nog uit vrije ontferming. Uw vleugelen over ons te samen uit, want onder u. Uw vleugelen is toch alleen maar genezing, Heere, weet ons. Dat de samenschijken zoals als wij hier zijn. Maar ook met degene die met ons hebben mee mogen luisteren. Het ligt alles wel diep verzondigd, Heer, van onze kant. Een onmogelijke zaak, maar wat bij ons onmogelijk is, is toch mogelijk bij u. Wil ons dan zo te samen voor uw rekening nemen voor de tijd. Maar bovenal voor de eeuwigheid. We mochten nog bijzonder. U dient daar nog aan uw bevelen met zijn gezin, Heer. Wil u hem helpen, wil u hem bekwamen zalven met uw geest. Wil u hem nog gebruiken als slijk aan uw eigen vingeren. En omdat dat door zijn bediening nog zeer vele palen gehecht mochten worden. Aan die gezegende middelaarskroon, dit vragen wij ootmoedelijk van u, Heere. En we willen zo dan met ons gaan wanneer we deze plaats verlaten. We ons brengen op de plaats onze bestemming. En genadelijk verzoening komen te doen over al onze zonden. Dit vragen we alleen om Jezus willen. Amen.